Welkom bij de podcast van het Westfries Museum. Met iedere week een nieuw en nieuwsgierig makend verhaal over de meest enerverende en boeiende episode van onze geschiedenis, de Gouden Eeuw. Aflevering 4. Joanna Koerte, de Lady Gaga van de 17e eeuw. In de studio Eline Janssens. Eline, welkom.
Dankjewel.
Eline is kunstenares en heeft een tentoonstelling in het Westfries Museum opgebouwd rondom Joanna Koerte. Geïnspireerd op het leven en werk van deze knipkunstenares uit de 17e eeuw. Ik noemde haar net al de Lady Gaga van de 17e eeuw en dat heeft alles te maken met haar veelzijdigheid. Hè, Eline, kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, Joanna Koerte was veelzijdig, kun je noemen, omdat zij niet alleen borduurde of glas graveerde of met was figuren maakte, maar ook knipkunst maakte, zong en wat dames ook nog mochten doen binnenshuis in die tijd, kantklossen.
Dat waren allemaal zaken die vrouwen wel mochten doen, hè? Ja. Een vorm van kunstbeoefening of hobby of wat dan ook.
Ja.
Maar Joanna sprong daar helemaal bovenuit en bereikte ook echt het niveau van het kunstenaarschap.
Ja, en dat heeft ze niet zeg maar zelf. Ze heeft het natuurlijk wel zelf geantameerd. Ze heeft het zelf veroorzaakt, laat maar zo zeggen, door zich enorm te wijden aan die verschillende soorten kunst die die dames wel mochten maken. Maar zij had ook een heel goed gevoel voor, laat maar zeggen, gewoon commercie of de manier waarop je kunst aan de man moest brengen. En misschien bedoel je daar wel, bedoel je daar een beetje op, Lady Gaga. Want Joanna Koerte had ook echt een goede neus voor. Oké, ik maak wel kunst, maar het waren er wel meer die dat deden. En het was eigenlijk ook nog een beetje een mannenwereld. Maar hoe kom ik daar als vrouw nou tussen met mijn werk en met de manier waarop je met dat werk aandacht kan trekken?
Ja.
En daar heb je helemaal gelijk in. Dus je zou haar zo wel kunnen noemen, ja.
Ja, nou, daar komen we straks nog even op terug. Maar eerst even iets meer over Joanna Koerte.
Ja.
Ze leefde van 1650 tot 1715.
Ja.
En was getrouwd met een lakenhandelaar, klopt dat?
Ja, ze is ook de dochter van een lakenhandelaar. Dat is ook wel grappig. En de lakenhandelaar waarmee ze getrouwd was, dat was Adriaan Blok. En dat lakenhandelaar, wat je net noemt, dat is voor de Gouden Eeuw wel heel, zeg maar, noemenswaardig. Want met lakenhandel werd je enorm rijk. Ze heeft een goede komaf, hè? Ze heeft geld van huis uit. En ze is op latere leeftijd, tenminste voor die tijd latere leeftijd, iets van 30 of zo, nog met Adriaan Blok getrouwd. En die zat naast in de lakenhandel ook, zat hij in de admiraliteit van de VOC.
Dus hij nam ook nog eens de exotische wereld mee naar huis, om het zo maar te zeggen.
Ja, zonder meer.
Ja.
Ik denk dat, en hij heeft haar heel erg gesteund. Hè? Achter haar staat dus een man die geld had, die haar de gelegenheid gaf, die inzag dat wat zij maakte, dat het heel bijzonder was. En dat het ook een beetje op hem afstraalde, alle beroemdheden die dan naar die kunsten van Joanna Koerte kwamen kijken. Of Joanna Koerte Blok, moet je nu zeggen. Hè?
Ja.
Maar dat had zij voor elkaar. En dat is ook een van de dingen. Zij omringde zich met beroemdheden om verder zelf beroemd te worden. Ook Andy Warhol af alle letteren, laat me zo zeggen. Gewoon denken dat werkt. En in haar geval was dat ook zo. Haar huis, haar grote huis, hè, stond open voor bezoekers. Maar als je het vriendenboek leest. Dat is eigenlijk een soort gastenboek waar iedereen iets inschreef die dan bij haar op bezoek was geweest. Daarin kun je zien dat het niet Jan en Alleman was die daar over de vloer kwam, maar dat zijn allemaal hele beroemde mensen geweest. Beroemde schrijvers, beroemde dichters, kunstenaars, burgemeesters, Tsaar Peter. Maar ik denk dat je daar nog wel iets meer van wil weten.
Ja.
Maar inderdaad, Tsaar Peter, Willem III zijn allemaal bij haar geweest. Het was een must. Als je een rondreis deed, door Noord-Nederland. Om de bijzondere dingen daar te bezoeken als molens en waterwerken. Ging je ook altijd even naar het kabinet van Joanna Koerten.
Ja, waarom? Ja. Wat was daar zo speciaal aan? En je noemde ook nog kabinet.
Ja.
Waar kwamen ze dan precies voor?
Ze kwamen in haar kunstkabinet. En dat kunstkabinet, dat was in de Gouden Eeuw, moet je maar denken, mensen hadden toen in één keer de beschikking over toch wel bijzondere dingen uit de Oost. Uit de landen waar alle mensen zaten die voor de VOC werkten. Exotische opgezette vogels, stenen. Allemaal dingen die wij nog nooit gezien hadden. En dat, dat is de aanzet geweest eigenlijk tot de oprichting van een museum. Maar die waren er toen nog niet. En je had toen allemaal particulieren die van allerlei dingetjes verzamelden. Gewoon om de schoonheid of om het verzamelen zelf. En dat was een beetje een mannenaangelegenheid. Er was ook veel geld mee gemoeid. En een van de, ik ken niet eens iemand anders, maar een van de weinige dames in die tijd die dus een kunstkabinet had, hè, dat zelf had aangelegd, dat was wederom ook Joanna Koerten. Dus mensen kwamen niet alleen maar voor om te kijken naar haar knipkunsten, maar kwamen ook naar haar kunstkabinet om te kijken of er misschien wat te ruilen viel. Want dat deden ze ook in die tijd.
Ja, dus en zij had wel wat te ruilen, want haar man voer op de Oost natuurlijk.
Ja, dus die nam natuurlijk allemaal prachtige schelpen voor haar mee en lakdoosjes, moet je maar denken. Ik denk ook, het is aannemelijk te maken, laat maar zo zeggen, geknipt papier. Maar dan moet je bedenken, goudpapier. Hè? Dat kwam toen al uit China, Japan. Daar is hij allemaal geweest. En hij wist natuurlijk wel wat zij mooi vond. Misschien ook wel wat hij zelf mooi vond. En wat exotisch was, vreemd, wat we nog nooit gezien hadden. En dat heeft hij allemaal voor haar meegenomen. Daar heeft zij het kunstkabinet mee opgebouwd. Maar langzamerhand viel haar oog steeds meer en meer op die knipkunst. En dat is, ja, daar heeft zij een oog voor gehad. He, er waren er wel meer die zich omringden met deze spulletjes. Maar zij heeft daaruit gedistilleerd, ik ga helemaal voor die knipkunst.
En die knipkunst, dat is iets anders dan, we hebben er nu een beetje belegen beeld van. Maar dat was in die tijd echt een hogere vorm van kunst.
Ja, je moest sowieso over, iets van de graveerkunst, de kunst van zeg maar het ambacht van graveerkunst, daar moest je iets van weten. Want de knipkunst waar we het nu over hebben en waar Joanna zich ook mee bezig hield, dat is niet zozeer met een schaartje knippen, maar meer met een mesje snijden. En hetzelfde van knippen en snijden is natuurlijk, je doorboort het papier om het luchtiger te maken of om de illusie van ruimte te gaan scheppen. En daarom valt ook haar werk onder de knipkunst. Terwijl als je goed kijkt, zie je dat alles is gesneden.
En dan krijg je dieptewerking natuurlijk ook in het werk.
Ja, de illusie van diepte krijg je dan. Hè? Er is natuurlijk letterlijk wel een beetje diepte in. Je kunt het papier ook nog opbollen. Daar zijn mensen ook nog mee bezig geweest. Waardoor je in plaats van een tweedimensionaal, een plat vlak hebt, ja, dan komt er al een bolling in of er steken al dingetjes uit. Maar de essentie is, zeg maar, je hebt papier en ruimte. Dat is waar zij mee heeft gewerkt. Hè, de open stukken in een papierkunstwerk, dat is net zo goed beeld als het papier zelf.
Leegte en materie vormen samen het kunstwerk.
Ja, zonder meer. Ja. Ja.
Wat voor beeltenissen maakte ze?
Nou, eigenlijk alles. Alleen het is zo dat je in die 17e eeuw was het nog niet zo dat een kunstenaar zelf een thema bedacht. Je had in de 17e eeuw een denken over kunst, dat verliep volgens drie termen. En het komt uit het Latijn, dus ik zal het gewoon in het Nederlands zeggen. Je ging eerst dingen namaken. Dan ging je dingen eigenlijk verbeteren en dan maakte je er een eigen versie van. En dat is wel belangrijk, want Joanna maakte eigenlijk gewoon bestaande werken, maakte ze na. En bestaande werken, dat is in dit geval, zijn dat prenten geweest. Er was al een enorme handel in prentenkunst in Nederland. Dat kun je op tegeltjes zien, dat kun je op allerlei afbeeldingen zien als je die opzoekt over de Gouden Eeuw. Mensen versierden de binnenkant van hun huis al met prenten. Nou, uiteraard zij ook. Maar zij had zoveel geld dat ze die prenten ook nog eens een keer open kon werken. Zoals wat jij net zegt. Ze snee in een prent de leierman, de lierman, is een voorbeeld ervan. Dat is een bestaande prent waar zij op de zwarte lijntjes, die eigenlijk de tekening maken, alle zwarte lijntjes, weet je wat, krasten ze weg of haalden ze weg. Waardoor je, dan krijg je een voorbeeld. Dan krijg je een afbeelding die bestaat uit louter ruimte en papier.
Ja, maar het heeft wel een hoog Ravensburger effect met iedereen kan tekenen, bij wijze van spreken.
Ja, ja, schilderen. Ja. Maar het is heel bewerkelijk. Als ik er naar kijk, ook denk van hoe heeft ze het voor elkaar gekregen? Hè? Dat is, het gaat wel bij haar ook over, wat je ook bij kunstenaars meestal wel ziet, echt een enorme toewijding en een... ze wilde dit maken. Ze heeft die andere kunstjes in de zin van glasgraveren, zo hebben ze allemaal laten liggen. Zij is echt gewoon, ze heeft zich gestort op die knipkunst en meende daar dan toch, dat ambacht lag haar het meest. Ja. En de onderwerpen, ja, die vinden wij misschien een beetje ouderwets of zo. De bloempot en dat is een heel beroemd werk van haar, de Romeinse vrijheid. Ja. Dat zijn niet meer onderwerpen die wij nu nog op zouden pakken, maar zij wel. En je moet het een beetje zien in de wereld van verzamelingen.
Ja, bloempot noemde je. Dat was in die tijd natuurlijk ook een geliefd onderwerp, hè? Bloemenfase.
Ja, ja.
Want
ja.
Waar stond dat voor?
Nou, een vaas met bloemen staat heel vaak voor het korte bestaan. We bloeien even op voor het leven zelf. Je krijgt voeding, of laat me zo zeggen, hè, als plant. Je krijgt voeding uit een vaas, je bloeit op. En even 1 minuut ben je op je mooist. En dan begint het afkalveren natuurlijk al.
De vergankelijkheid.
Ja, de vergankelijkheid. Meestal zit daar de waarschuwing wel in. Hè?
Ja, en zij heeft veel gedaan met die bloempotten ook. Hè? Ja, die maakte zij.
Ja.
Maar je zei net al, het is niet alleen namaken. Het ging ook een stapje verder bij haar. Zij ging haar eigen versie ervan maken.
Ja.
Dus zij maakte eigenlijk daar weer echt kunst van. En dat was in die tijd al een stapje verder dan dat men gebruikelijk was te doen. Toch?
Ja, ja, want zij permitteerde zich een zekere vrijheid. Hè, net als dat je zei, zij is uit de tijd van Rembrandt. Zij werd ook de Rembrandt met de schaar genoemd. Rembrandt heeft ook mensen geportretteerd, maar die heeft het eerst ook van de oude meesters geleerd. Eindeloos gewoon herhalen en nadoen. En dan langzamerhand maak je daar breng je eigen toets erin aan. Hè, we kennen allemaal de toets van Rembrandt. Zo heb je binnen de knipkunst ook Joanna Coorten.
Ja,
dat is een eigen handschrift.
Haar eigen handschrift.
Ja, dat is haar eigen handschrift.
Ja.
Ja, ja.
Je zei de Romeinse vrijheid noemde je net. Wat voor soort werk is dat?
Dat is niet een gigantisch groot werk, maar dat is een werkje waarop je een beeld ziet van een Romeins beeld die in een sok in een niche staat. En rondom haar zie je 12 afbeeldingen van Romeinse keizers. Nou ja, je moet er met een loep naar kijken. Je kunt zien dat er in gesneden is. Er is heel fijntjes in geprikt. Er is niet getekend. Hè? Er is alleen maar met een mesje en misschien een naald of zo gewerkt. En toch kun je het zien wat het is. Je kunt heel goed zien waar Nero is. En weet je, heel bijzonder, heel bijzonder. En dat hangt op de tentoonstelling.
Ja.
Ja.
Dat is wel haar beroemdste werk geworden.
Ja, ja, ja. Meestal wordt dit wel aangehaald omdat het... het is nog helemaal gaaf. Hè? Dat is een belangrijke. Het is nog bewaard gebleven. Het zegt iets over haar eigen verzamelingen. Hè? Ze had ook munten die ze verzamelde. En een onderwerp, denk ik, wat haar... aansprak, hè? De antieken, dat was in die tijd wederom, mensen gingen opgravingen doen en in één keer raakten we allemaal geïnteresseerd in de antieken. Dus zij hield zich altijd met kunst bezig. Wat is in de kunst gaande? Maar kunst, ja, daar valt ook erfgoed onder. En opgravingen. Waar liet ze zich door voeden? Nou, door dit soort dingen.
Ja, wat toch heel bijzonder was voor een vrouw in die tijd.
Zonder meer. Echt, ja. Dat is iedere keer opnieuw denk je, hoe heeft ze dat nou gedaan? Nou, en dan kun je denken dat ze er PR goed voor elkaar had. Maar in eerste plaats komt het werk. En daarna wordt ze ook nog wel geroemd omdat ze er zo vol van was en zo enthousiast over was, dat ze andere mensen altijd eigenlijk aanstak. En dat ze andere mensen ook altijd uitnodigde om in haar kabinet, atelier noem het dan maar, om ook de schaar ter hand te nemen, noemde je dat dan zo.
Ja, dus ze verspreidde het, niet het woord, maar wel de schaar. Ja, de liefde voor het knippen.
Ja, ja. En ook de aandacht voor dingen hebben en toewijding, dat hoort allemaal wel bij haar. Ja,
ja, jij hebt je laten inspireren, hè, door haar om een tentoonstelling te maken. Die heet Geknipt voor de kunst.
Ja.
En die staat in het Westfries Museum.
Ja.
Na 2 dagen moest die dicht vanwege de corona-perikelen. Ja. Hoe is dat voor jou?
Nou, ik was er vandaag even opnieuw omdat de filmopnames gemaakt moesten worden. Maar dat is toch wel heel gek, hoor. Als je iets maakt wat je eigenlijk graag wil delen, want dat is zo. Ik ben uitgenodigd door het Westfries Museum. Maar ik deel het liefst wat ik uitgevonden heb, of hoe ik over dingen denk, of hoe ik het dan maak. Daar zit mijn plezier. Maar daarna gaat het over delen. En ik kan het nu niet delen.
Nee. Nee, wat heb je allemaal gemaakt? Wat staat er? Wat kunnen mensen zien op die tentoonstelling? In de hoop dat dat straks, als het virus is gaan liggen, toch nog kunnen bewonderen.
Nou, als je binnenkomt, is er een prachtige animatie gemaakt over eigenlijk Joanna Koerte en ik. Want de tentoonstelling heet zo, hè? Janssens en Koerte. Je ziet de overeenkomsten van een knipkunstenaar van nu en een knipkunstenaar van toen. In ruimte en in wat ze doen. En vervolgens stap je eigenlijk het kunstkabinet van Joanna Koerte in. Tenminste, dat heb ik geprobeerd te verbeelden. Dat je dat idee hebt. Je stapt een ruimte in en dan zie je links en rechts zie je de knipkunstcollectie van het Westfries Museum. Als inhoud, zeg maar, als spulletjes die tentoongesteld moeten worden in het kunstkabinet. Dus daar waar bij Joanna allemaal schelpen lagen en allerhande fantastische dingen. Zie je nu de knipkunst van het Westfries Museum, want die is heel bijzonder.
Ja, want waarom is die zo bijzonder?
Hij is heel divers, hij is heel groot, van een hele hoge kwaliteit.
Het is de grootste knipkunsttentoonstelling van Nederland, hè? Heeft het Westfries Museum.
Ja, ja. Ja. Nou ja, dus wat moet ik er verder van zeggen? Ik heb mij altijd laten inspireren door knipkunst. En daarom weet ik natuurlijk al heel lang wat voor geweldige collecties zij hebben.
Ja, want knipkunst, en ik kom straks nog even terug op de tentoonstelling, maar knipkunst, dat wordt nu nog steeds ook overal voor gebruikt. Hè? Het is niet iets van de 17e eeuw, van toen alleen.
Nee, maar dat komt, of tenminste, ik denk dat dat is omdat het niet alleen maar een kunstvorm is waar je mee kan manifesteren, maar het hoort bij mensen. Want als je de knipkunstcollectie met het oog bekijkt, zoals ik dan heb gedaan, heb ik gezien, het is van alle tijden en het hoort bij mensen. Het wordt altijd gemaakt als er iets te vieren valt, als je iets moet gedenken, als je iets niet wilt vergeten, als je verdrietig bent, laat maar zo zeggen, een vrolijk iets of een hart onder de riem, zo wordt het gebruikt. Dus knipkunst gaat altijd over mensen. En dat is ook niet zo heel gek, want bijna iedereen heeft wel een stukje papier of een mesje en een schaartje. En het is snel gemaakt, het is luchtig, het mag ook weer verdwijnen. Je hebt niet met zware bevestigingen dingen te maken en zo. En de beeldtaal van knipkunst, hè, dat het allemaal luchtig is, dat het opengewerkt is, maakt dat het in eerste instantie luchtig oogt. De luchtigheid van knipkunst kun je gebruiken als kunstenaar van nu.
Dat doe jij ook, hè?
Ja, dat doe ik. Ja.
Ja. Ja. Hoe doe jij dat? Hoe pak je dat aan?
Nou, ik kan je kunt bijvoorbeeld gebruik maken van silhouetten. ik denk iedereen wel een beeld heeft van wat is een silhouet. Hè? Dat is eigenlijk de grote vorm. Of als ik aan kinderen vraag, ik laat hun een silhouet zien. Dan zeg ik van, dit is een silhouet. Waar moet je nou aan denken? Dan zeggen ze heel vaak van, dus een schaduw. Schaduwafbeelding. Hm. Oké. Okay. En een beetje verder vragen zo. Maar dan komt het altijd uit bij sprookjes. Het heeft iets sprookjesachtigs. Er zit iets mystieks in silhouetten. Hm. En het komt misschien omdat er meer te raden is dan dat er getoond wordt. In eerste instantie. En daar kun je als beeldend kunstenaar natuurlijk gebruik van maken.
Wat je ook doet, maar niet zozeer met papier. Jij doet dat met hele andere formaten en materialen.
Ja. Het zijn hele grote beelden voor de openbare ruimte. Tegels, de keramische of porseleinen borden, installaties.
Ja.
Maar het fenomeen, zeg maar silhouet, vind ik interessant. Ik heb als beeldhouwer niet zo heel veel met driedimensionaal. Dat vind ik niet nodig. Ik hou van illusie. Ik hou van theater. Waar je de illusie schept dat er een heel landschap is. En het zijn gewoon drie bordkartonnen dingen.
Ja.
Dat vind ik leuk. Ja. Daar hou ik van.
En zo staan er in de openbare ruimte ook bijvoorbeeld plaatstalen hazen van jou.
Ja.
Hè? De NS heeft ProRail heeft jou meerdere opdrachten gegeven om ook in de openbare ruimte dit soort grote installaties te maken.
Ja, ja. En dat die beelden die je net noemt, hè, dat zijn bijvoorbeeld de liefdesbrief bij Delft of Het Verlangen in Amsterdam. Die heb ik samengemaakt met een collega kunstenaar, met Margot Bergman. We hebben 10 jaar samengewerkt. En die knipkunst is wel iets wat nu ik zeg maar al 10 jaar weer voor mezelf werk, dat wat steeds terugkomt. Dus dat is toch een heel eigen iets.
Dat is jouw beeldtaal geworden.
Ja, ik vind hem ongelooflijk aantrekkelijk en interessant. Maar omdat ik er ook van hou om zware dingen zeg maar te vertalen naar iets luchtigs. Ik heb het idee dat dat altijd beter zeg maar overkomt.
Ja, zo heb je ook, om weer even terug te komen naar de tentoonstelling, het leven van Johanna Koerte, de scènes uit het leven van Johanna Koerte verbeeld in een zelfgeknipt poppenhuis.
Ja.
Om het over luchtig te hebben.
Ja.
Daarin komen ook allerlei beroemde mensen op bezoek, hè, in dat poppenhuis.
Ja, ik heb we hadden het net over wat deden dames dan zo al binnenshuis. En één serieuze bezigheid was het maken van een poppenhuis. We associëren dat nu met kinderen en spelen en allemaal dingetjes verzetten. Maar poppenhuizen waren echt wat voor de mannen de kunstkabinetten waren.
Ja.
Waren voor de dames de poppenhuizen. En die werden ook ingericht met hele dure, heel delsblauwe miniaturen dingetjes. Gordijntjes, speciaal werd ervoor geweven en alles erop en eraan. En ik dacht, hey, dat is de vorm om het leven van Johanna Koerte te laten zien. Want dat heeft natuurlijk zich voornamelijk binnenshuis afgespeeld.
Ja.
Dat was zo, hè?
Ja.
Dus daarom dacht ik van, hey, dat is een leuke. Ik doe haar leven met 6 kamers. En dan kun je aan die kamers zien dat er constant mensen eigenlijk op bezoek waren.
Ja.
Ja, dat is het idee geweest. En,
ja, en dat er constant dus mensen over de vloer kwamen om te kijken naar haar kunst en haar te bewonderen. En,
Ja. Dus want dat vond ik het toch wel. Dat beeld had ik ook. Dacht ik, hoe zou dat nou eruit gezien hebben dan in dat huis? En dat de mensen de hele dag daar maar, of beroemde mensen dan, maar in en uit liepen en naar haar werken gingen kijken. En daar ging natuurlijk gewoon samen over praten. En dan in het vriendenboek of gastenboek iets aardigs schrijven. Hè?
Ja. Ja, gek genoeg zitten wij nu ook allemaal binnenskamers. Alleen komen de mensen nu niet meer langs.
Nee.
Dat is even niet verstandig.
Nee.
En we kunnen ook jammer genoeg nu niet naar het museum om te gaan kijken daarna. Maar we kunnen wel online zelf knippen. Hè? Want net als Johanna Koerte vind jij het ook heel fijn om de schaar en het papier virus te verspreiden. Gelukkig is dat een stuk minder gevaarlijk. Wat heb je precies opgenomen voor kleine workshops?
Met de laatste te beginnen. Vanmorgen hebben we opgenomen een aap op een fiets. Hoe knip je zoiets? Nou, dan denk je van, wat heeft dat nou met Johanna Koerte te maken? Nou, in die zin niets, behalve het gaat over knipkunst. Het gaat over silhouetten maken en de indruk wekken dat zo'n silhouet een beweging maakt. Hè? Dat de aap, of nou, het zijn allemaal dieren, laat maar zo zeggen. Maar die dieren kun je op papier laten bewegen. En daar gaat deze, daar gaat de laatste over. Die kun je mooi maken voor Moederdag of Vaderdag. Of uiteraard gewoon voor jezelf.
Ja, dus die komt binnenkort op online.
Ja, en die gaat dus in op dat begrip uit de knipkunst silhouet. Nou, en dan hebben we nog andere knipkunst workshops gedaan. Een van de mooiste is natuurlijk gewoon geknipt voor onze helden. Omdat het sowieso voor onze helden is. En het zichtbaar maakt dat je aan hun denkt.
Ja.
En
dat, ja. Hoe ziet die actie eruit?
Dat zijn afbeeldingen van duiven op papier. En die kun je uitknippen. En dan kun je naar een filmpje kijken waarin ik uitleg hoe je dat eigenlijk het makkelijkst kan knippen. Het gaat natuurlijk. Ik ben er niet uit op om te laten zien hoe moeilijk het allemaal is. Ik vind het veel leuker om te laten zien, als je nou gewoon zo een beetje knipt en zo een beetje knipt en wat oefent, dan kun je gewoon straks knippen. En ja, wederom, je hebt altijd wel een papiertje en een schaartje.
En iedereen kan knippen.
Ja.
Ja. En als je dan die prachtige duiven ook nog opdraagt aan een eigen held.
Ja.
Iemand waar je een hart van de riem wil steken. Iemand die nu op dit moment heel hard in touw is voor andere mensen.
Ja.
Dan kun je dat foto plaatsen op social media. En met hashtag geknipt voor onze helden. Ook nog even op wereldse wijze iemand heel persoonlijk bedanken.
Ja.
Dus dat is een hele mooie actie.
Ja, dat vind ik ook.
Ja. Ik hoop dat we binnenkort straks de deuren weer open gaan van het museum. En iedereen op een veilige manier weer binnen kan komen.
Ja.
Om te genieten van jouw prachtige tentoonstelling. Want er staat niet alleen werk van Joanne Koerten. En dat prachtige poppenhuis, er staat ook heel veel mooi werk nog van jou. En het geeft een prachtig beeld voor van knipkunst door de eeuwen heen.
Ja.
Dus Ik hoop dat je dat iedereen nog van jouw werk, dat we dat nog mee mogen maken.
Ja.
Iedereen van jouw werk mag genieten. En dat van alle anderen en vooral van Joanne Koerten ook natuurlijk.
Ja, uiteraard.
Ja.
Ja.
Dankjewel voor deze uitleg. En als u meer wilt weten over de online workshops knipkunst van Eline Janssens, dan kunt u kijken op onze Facebookpagina Westfries Museum. Maar u kunt ook even naar de website gaan van het Westfries Museum. En die vindt u op wfm.nl. En daar vindt u niet alleen hele leuke workshops, maar ook andere vlogs en inspiratie om deze dagen op een gouden manier door te komen.
Ja.
Dankjewel Eline, voor de komst.
Dankjewel.
Graag tot de volgende keer.